24 januari 1989, eerste deel.
Goedenavond. Ja, we gaan vandaag over praten.
We wouden graag praten over hoe kan een mens de werkelijke waarde in het leven onderkennen en hoe moet hij daarmee handelen?
Ja, bijna onmogelijk onderwerp.
Dacht ik ook.
Het is namelijk zo dat de mens herkent de dingen met zijn verstand. En wat hij met zijn verstand herkent, dat is over het algemeen onjuist, ook als hij het goed noemt. Hij let heel weinig op zijn gevoel. Soms laat hij door zijn gevoelens drijven, maar dat is ook niet goed. Maar waar nou zijn verstand en zijn gevoel samenkomen, daar ontstaat dus een eigenaardige bevrediging wanneer je daar op reageert. En die reactie is dan eigenlijk datgene waarvan je kunt zeggen dat is van waarde. Maar hoe wil je zeggen wat van waarde is in je leven? Hoeveel mensen denkt u dat u tijdens uw leven hebt beïnvloed op een of andere manier? Bijna niet te tellen. Soms een vreemdeling door een enkel woord. Soms hebt u alleen maar een gesprek onderbroken door net langs een paar mensen heen te lopen. U heeft daardoor iets veranderd. Wat is nu van betekenis geweest en wat niet? Voor u zijn die dingen betekenisloos. Na uw dood zult u ontdekken dat heel vaak juist die dingen die je eigenlijk onbelangrijk vond, heel erg belangrijk zijn geweest. En dat houdt in dat je pas tot erkenning komt van werkelijke betekenissen op het ogenblik dat je niet meer gebonden bent aan het kader van het stoffelijk denken, dat een kaderdenken is, een raamdenken, waarbij een sociaal-religieus kader is ontworpen, waarop u dus eigenlijk uw oordeel en uw reacties baseert. Nee, het is praktisch niet reëel te beantwoorden. Maar wat leren we wanneer we dus dood zijn? Nou, die tijd komt ook, dus laten we het zo zeggen. Dat sommige momenten in je leven, soms erg onbelangrijk schijnende, heel sterk in je leven, dat andere dingen verdwijnen. En als je daarmee bezig bent na je dood, dan zeg je, ja, dat is eigenlijk mijn leven geweest. Enkele hoogtepunten met ertussen allerhand in feite onbelangrijke verbindingen. Soms beleef je dat zelf. Dan heb je zo'n hoogtepunt. Het eigenaardige is dat dat blijft dan nog erger ronddreunen dan de beste uitgedokterde slagzin van een of ander groot bedrijf of een melodietje. Je raakt het niet meer kwijt. En als dat nou 10, 20 jaar heeft geduurd, dan weet je, kijk, dat is iets dat was voor mij van enorme betekenis. Daar blijf ik steeds weer aan terugdenken. En eigenlijk zijn het een paar details. Misschien wel dat je op die verjaardag theeroos hebt gekregen of iets dergelijks. Kijk, en dan weet je dus, dat was belangrijk. En wat was het belangrijke eraan? De volledige beleving. Je kunt de dingen niet half doen. Maar op sommige momenten ben je werkelijk met je gedachten, met je gevoelens, met je waarnemingen een eenheid. En daar waar die eenheid optreedt, dan ontstaat niet alleen maar een psychisch fotogram, waarin dus het geheel met de belangrijke punten is vastgelegd, dan ontstaat ook in jezelf een soort beleving. Ik zou haast zeggen, het is een stilte die de verrukking soms nabij komt. Wanneer je weet wat je daartoe brengt, wat hier dus een rol speelt, dan zul je vanzelf zeggen, ja, ik heb het meer nodig. Iemand die één keer zo'n ogenblik van mystieke ontruktheid heeft beleefd, die hunkert er altijd naar terug. Dan kun je zeggen, ja, ik wil het gaan bereiken en dan kom je tot niets. Maar je kunt ook zeggen, het was een relatie. Ergens met mensen, met de omgeving. Wat was die relatie? Die samenhang. En ik zoek parallellen van die samenhang zoveel als ik kan. En dan staat er een heel eigenaardig iets. U beleeft in de eerste plaats meestal niet zo sterk als de eerste keer, maar toch weer dat vreemde mystieke ontrukt zijn voor een ogenblik. In de tweede plaats ontdekt u dat u veel sterker bent op dat ogenblik. U hebt daarna het gevoel of u helemaal bent opgeladen met nieuwe energie. Kijk, en dat is nou echt belangrijk. Want met die energie moet je dan ook iets doen. Je moet ze gebruiken. Niet alleen zeggen, ik voel me zo vrolijk en ik voel me zo blij vandaag. Maar je ook afvragen, hoe kan ik dat in de wereld op een of andere manier verder brengen? Dat gaat van de huisvrouw die ineens aan de schoonmaak begint. Misschien de putjeschepper die plotseling een vriendelijk goede dag heeft voor iedereen. Terwijl die deftig als rioleur staat te werken. Je moet je realiseren waar het om gaat. Op zo'n ogenblik ben je een eenheid. Zelfs dat hogere ik of superego of hoe je het noemen wilt, is tijdelijk in harmonie met al die andere voertuigen. Er is op dat ogenblik maar één ik. Dat ene ik is verankerd in het tijdloze. En alle krachten die in dat tijdloze deel zijn van je wezen, die worden als het ware beleefd. De volledigheid, die uiteindelijke einddoel is, wordt wel niet begrepen, maar ze wordt voor een ogenblik toch ondergaan. Dus je zei, ja, daar heb ik weinig aan. Maar wat is dan een hoogtepunt in je leven? Soms zeggen mensen een hoogtepunt is, ja, toen ik een academische graad haalde. Nou ja, goed, dat is een soort leedvermaak voor de rest van de mensen. Maar zo iemand voelt zich plotseling uitverkoren en belangrijk. En als hij er later niet van afkomt, heeft iedereen er last van. Een ander zegt, ja, toen ik trouwde. Weer een ander, het eerste kind. Weer een ander zegt, ja, ik weet niet waarom, maar toen ik voor het eerst aan de zee stond, of toen ik de toren van Pisa scheef zag hangen, moet ik ineens aan de Dirk denken, elke zaterdag ook zo. Dan heb je daarmee heb je dus eigenlijk een moment voor jezelf al vastgelegd. Maar waarom? Kijk, bij die zee kan ik me voorstaan. Geconfronteerd worden met een voortdurend bewegende oneindigheid van water, waar de lucht eigenlijk overgaat in water, zover je kunt zien. Ja, dat kan een groot beleven zijn. En als je dan het gevoel krijgt van nietigheid en gelijktijdig deel zijn van een oceaan, hè, dan is het gebeurd. Maar als je nou een plan doorvoert, natuurlijk prettig. Prima, jongen. Ah, schat van een eind. Hè? Ja. Maar dat is gewoon maar een zelfvoldoening. Een beantwoorden aan een zelfgestelde norm zonder meer. En die norm is menselijk gesteld. Ja, ik gun het u van harte dat u het allemaal voortdurend hebt. Maar dan moet er een ogenblik komen dat u tegen uzelf zegt, ja, maar wat is er nog meer? En dan kom je soms terecht in allerhand psychische belevingen. Want mensen treden een hele tijd uit. Nee, ze is het afgelopen. Zeg ik dat nog maar terug kon krijgen? Nee. Niet dat uittreden is belangrijk. Maar het gevoel dat je in die uittreding vond, van een stilte misschien, of van volledig rusten ergens in een omgeving van groene weiden en zoiets. Hè? Dat is het belangrijke. De vorm niet. Maar de inhoud die de beleving bepaalt wel. En op die manier kun je dan in je leven toch wel een aantal ogenblikken vinden waarvan je zegt, ja, die waren toch erg belangrijk. Een film gemaakt in dat tijd, hoe heet dat ding? Ja, ik moet even spieken, ik heb een collega die er wel iets van af weet. Citizen Kane. In Citizen Kane is het raadsel Rosebud. En iedereen denkt er iets anders van. Wat was het? Een sleetje waar hij gelukkig mee was geweest. Elke oudere mens kent bepaalde herinneringen waar je eigenlijk niet te veel over kan praten, maar die kostbaar zijn. Dat zijn de grote momenten in je leven. Maar wat moet je ermee doen? Op het ogenblik dat ze er zijn, beleef je ze wel, maar je kent ze niet. En op het ogenblik dat je ze kent, is het beleven eigenlijk voorbij. Nee, vriend, het onderwerp dat u hebt gesteld is onmogelijk te beantwoorden. Wat doe je ermee? Je doet er niets mee. Je bent het.
Ja, is het een soort herkennen? Herkennen van iets van jezelf?
Ja, een herkennen van jezelf zit erin. Ik heb dat zo even gezegd. Het is een harmonie waarbij tijdelijk je gehele wezen een eenheid vormt. En het wonderlijke is dat in die herkenning je als het ware jezelf in je totaliteit omschrijft zonder te weten.
Is het logisch dat je dat juist op het dieptepunt van je leven ondergaat? Of op een dieptepunt?
Die dingen zijn nooit logisch.
Nou ja, het is mogelijk dat je daar situaties creëert.
Je kunt die situaties niet altijd creëren ook. Het zijn dingen die ontstaan waar jij deel bent van een grote geheel. Maar je zou het zo kunnen zeggen. Het zijn hoogte- en dieptepunten vanuit menselijk denken. Er zijn religieuze groeperingen die een voor westerlingen zeer orgiastisch karakter hebben. En deze mensen komen daar dus met eten, drinken en seks en alles. Geuren. Ze zijn zwaar verdoofd, maar ze bereiken er een hoogtepunt. Een contact met iets anders. Er zijn ook mensen die de woestijn intrekken en daar misschien met een beetje drinken, maar zonder eten, een hele tijd rondlopen. En die dan ook op een gegeven ogenblik tot een herkenning komen. Moeilijk is, je kunt het niet uitdrukken. Heel vaak zoeken de mensen naar deze dingen zonder eigenlijk te weten wat ze betekenen. De Indianen bijvoorbeeld, die kennen zo'n tijd dat de jonge lui, die gaan erop uit om hun beschermgeest te vinden. Ook dolen, praktisch geen eten, geen slaap, geen drinken, geen dek, niets. In eenzaamheid. En dan komen ze op een dieptepunt in hun energie. En dat dieptepunt in hun energie geeft hen dan plotseling een beroering met het andere.
Dan zou het dus kloppen.
Maar, nou typerende, dan kijken ze en dan zeggen ze, oh, daar heb ik een bunzing gezien, of een bever, of een wasbeer, of een slang. Of er is een blad naar beneden gekomen. Dat is dus mijn beschermgeest. En dat is de fout die we altijd weer mensen zien maken. Maar er zijn ook mensen die op een gegeven ogenblik zo blij zijn met iets. Dat ze daardoor eigenlijk helemaal vergeten wie ze zijn. En op dat ogenblik ontstaat hetzelfde. Maar één ding kun je wel zeggen, het is altijd een extreem gebeuren. Dat kan. Het is dus nooit iets wat gewoon tussen het kabbelen van het dagelijkse leven door opduikt. Er zijn altijd bijzondere achtergronden nodig om voor de mens die eenwording van zijn wezen, zijn beseffen, zijn gevoelen, zijn totale geestelijke inhoud mogelijk te maken. Ja, dat is een beetje moeilijk om het allemaal uit te drukken.
Maar het denkproces in dit geheel, is dat naar uw gevoel ook een stagnatie, eerder een obstakel om die eenheid te bereiken? Of dacht u, of is het naar uw mening zo dat het overdenken daar ook kunt komen?
Nee, het denkproces in zichzelf is gebonden aan bepaalde regels. Dat wil zeggen dat het een beperking inhoudt van het werkelijkheidsbesef, maar ook een beperking van het ikbesef. Pas op het ogenblik dat die twee wegvallen, krijg je dus die eenheid. Je kunt dus niet zeggen dat je met denken er kunt komen.
Je wordt er wel eens onderscheid gemaakt, ook door lagere denken bijvoorbeeld, hogere denken. Plato en Aristoteles praten vaak ook over hogere denken. Is dat dan, komt dat er wel dichterbij?
Ja. Dus zolang het hogere denken denken blijft, kom je er niet dichterbij. Dan is het verschil nul. Op het ogenblik dat wat uw hoger denken noemt een verstelling is waarin beseffen overblijft zonder rationalisaties, zou ik zeggen ja, dan kom je er wel dichterbij. Ligt er dus maar aan hoe uw hoger denken wilt omschrijven. Hè? Want ik denk dat de grote moeilijkheid is, u ziet, ik zit ook al te denken, nog met allemaal hersen zo. Maar ja, ik denk echt zo dat de meeste mensen het denken overschatten. Wanneer de timmerman denkt en zijn denken als een beitel of een tang of een zaag beschouwt, dan zegt hij, ik gebruik het voor een bepaalde taak. Maar als hij zegt, het denken heb ik nodig, want zonder dat denken ben ik geen timmerman, dan belet zijn denken hem om een intuïtief gebruik te maken van bijvoorbeeld de beste kwaliteiten van het hout. Je hebt er weer houtsnijders. Er zijn mensen die er eigenlijk heel weinig van af weten, maar die met twee gutsjes en drie mesjes kunstwerken scheppen. En die zeggen, maar God, hoe is het mogelijk? Omdat ze precies in het hout als het ware voelen wat erin zit. Kijk, en dat is geen denken meer. Hun werken is het uitvloeisel van een, zeg maar, een instinctief één zijn tijdelijk met de materiaal. En als je kijkt naar wat bijvoorbeeld het Zuid-Nederlandse snijwerk bijvoorbeeld uit ongeveer 1400, 1500, 1600 ook nog wel, dan kun je heel veel voorbeelden zien van juist die manier van werken. Je ziet daarnaast, en dan kom je einde 17e eeuw, 18e eeuw, het geconstrueerd, dus het bewust in een bepaalde figuur werken. En als je dan heel goed kijkt, dan zie je dat het vloeiende, het als het ware verweven zijn met het materiaal, op de achtergrond is gekomen. En dat de lijnen in wezen geforceerd zijn wanneer de structuur van het hout bekeken.
Een werkelijke kunstenaar die doet dat dus.
Een werkelijke kunstenaar is iemand die gegrepen wordt door hetgeen hij doet. En daardoor doet zonder te overwegen wat hij doet.
Dat bedoel ik dus.
Ja.
Dat is ook voor dichters?
Voor heel veel dichters ook. Niet voor allemaal. Omdat de metriek, het metrum dus van een gedicht een hele grote rol speelt heel vaak. En men zich gebonden acht aan bepaalde versvoet of iets dergelijks. Maar iemand die het beheerst, gebruikt deze vormen dan instinctief. Dichten is een aanvoelen van een werkelijkheid en het vinden van klanken die erbij passen, die klanken dan omvormen tot woorden.
Hoe kun je dan als het spontaan komt, hoe kun je dat ik er zo wel op elkaar slaan? Is dat mogelijk?
Ik ben de stem, wat spreekt, dat ben ik niet. En als ik aldoor zie, deze van vergiet, de waarden doorlaat ik begeer. Ik houd de assen en niet meer. Voldoende antwoord.
Is dat voor een gezang?
Nee, dat is geen gezang. Dat is voor mij.
Misschien is je wel gezellig geweest.
Nee, ik ben geen gezellig geweest. Wel gezellig, maar niet gezellig. Nee, ik ben nooit zo priesterlijk van aandacht geweest. Vergeef me.
Nee, maar gezellig, maar ook zo'n onpriestelijke moment zoals deze. In je dicht, ik ben een blommer. Dat kan ik natuurlijk wel.
Ja.
Oh, we hebben het nou over kunstenaars, zoals die Dalí, die is nu overleden. Ja. Ja. Was een kunstenaar, zegt men.
Hij was een levenskunstenaar.
Ja, maar als hij nou ook een kunstenaar en het schilder, of was het er maar een beetje, het zal er weinig, ik vond al miljoen.
Ja.
Smaak.
Dat is niet alleen een kwestie van smaak, maar dat is ook begrip. Kijk, Dali, zover ik mij herinner, heeft dus een paar perioden gehad waarin het hem werkelijk om zijn werk ging.
Ja.
En in die periode heeft hij allerhande dingen geschapen, van de kruisring tot de verzoeking van Antonius. Het is zijn christelijke, het begin van zijn christelijke periode eigenlijk geweest, waarin hij dus zo gestoken helder en scherp zijn visioenen weet uit te beelden, met zo'n evenwicht van kleur. En dat je af gaat vragen, ja, wat doet de man eigenlijk? Zijn eerste periode was meer Freudiaans, denk ik. Nou, het was een poging om de psychoanalyse uit te drukken op doek, en dat is niet altijd gelukt. Maar juist in die periode dat hij dus in het christelijk denken over begon te gaan, toen was hij uitstekend. En toen hij daarnaast francofiel begon te worden, of van zijn tikkeltje, ja, toen ging het eigenlijk de verkeerde kant met hem uit. En daarna is hij dus in de reclame terechtgekomen.
Ja.
En toen wilde hij alles zijn. En daardoor was hij in wezen alleen een uithangbord.
Ja, maar dat is dus de oorsprong van onze vraag. Wat zijn de werkelijke waarden? En hoe moet ik daarmee handelen? Het punt is dus, deze man heeft dus wel degelijk een periode gehad dat hij met de werkelijke waarde bezig was.
Ja.
Onderken je nou werkelijk niet dat je op een gegeven moment uit gaat glijden?
Oh ja, dat, maar dat geef je jezelf niet toe. En dan moet u rekenen, we hebben het hier over Dali, een zeer exuberante persoonlijkheid, ook in zijn jeugd. Een man dus die eigenlijk altijd zo'n beetje zichzelf op de voorgrond wilde plaatsen. Maandje de eerste speler. En wanneer je dan terechtkomt in een situatie waarbij plotseling geld erg belangrijk wordt, en dat kwam eigenlijk al toen hij huwde, daarvoor zelfs al iets, dan ga je niet meer denken in de waarde van uitdrukking, maar in tegenwaarde. En op het ogenblik dat je dat gaat doen, verlies je spontaniteit. En dan ga je dus construeren. En als je daarbij jezelf dan bovendien nog tot een wereldwonder wilt uitroepen, ja, dan ga je dus in wezen gekke dingen doen. En je meet die een enorme symbolische betekenis bij. En gebruik die dan om jezelf te verheffen boven degene die dat niet begrijpen.
We zijn dus ook nog niet een heleboel.
Heel veel kunstenaars, als ik het zeggen mag, van deze tijd, zijn in feite knutselaars met een redelijke vindingrijkheid. Maar kan ik respect hebben voor het vakwerk van iemand die een conserveblikje of een motorfiets prima weet neer te schilderen, maar hij zegt mij niet. Wat hij doet is vakwerk. Maar het is in feite een uitbreiding van het werk dat de huisschilder ook al heeft gedaan. Maar op het ogenblik dat iemand datzelfde blik neemt, maar het verfomfait neerzet tegen een kaal achtergrond, dan wordt het een symbool van vergankelijkheid. En op dat ogenblik spreekt het. En op dat ogenblik zult u ook zien dat de kleuren niet meer helemaal natuurgetrouw zijn, dat er als het ware een waas doorheen trekt, door het geheel. En dan spreekt het. Dat is de kunst. Kunst is zien. En ziende zien achter het geziene. En datgene wat je dus in het zien beleeft, weergeven, zodat het voor een ander een zichtbaar iets wordt.
Onbeleefbaar is
het. Beleefbaar kun je niet altijd zeggen. Dat heb je over beeldende kunst. Dan zeggen we zichtbaar worden. Wanneer ik denk aan beelden van Moore bijvoorbeeld, Kutner heeft ze ook gemaakt, enzovoort. Die abstracte beelden. Ze hebben een titel, ze hebben een betekenis. Als je erbij staat, dan kun je die er heel vaak niet in terugvinden. Maar ergens zijn er lijnen, er zijn weerkaatsingen, schaduwen. En als je er goed naar kijkt, dan spreken ze. Maar ze zeggen niet meer wat de kunstenaar wilde. Maar ze zeggen welke relatie tussen het object en jezelf ontstaat. En de kunst van de kunstenaar ligt dus niet in het verfomfaaien van een stukje werkelijkheid tot het onherkenbaar is geworden, maar aan de hand van een beginbeeld, het vinden van een samenspel van waarden, waardoor anderen in zich een eigen herschepping doormaken.
En dat is ook eigenlijk een spiritueel proces, dat doormaken waar je nu over spreekt.
Dat is in wezen ook vaak een medespiritueel proces. Omdat je het niet alleen rationeel kunt benaderen.
Ja. Dan zou dus eigenlijk alle grote kunst, of het nu Leonardo da Vinci is, of de betere periode van Picasso, eigenlijk die relatie met spiritualiteit hebben. Dat ziet u verkeerd.
Nee, dat ziet u niet verkeerd. Werkelijk kunstenaarschap is een verwevenheid met het onzichtbare, waaraan uitdrukking wordt gegeven, vaak volgens de eisen van de tijd, en volgens de eisen van eigen beurs ook. Met andere woorden, je maakt iets wat verkoopbaar moet zijn. Je noemt nu eventjes zo'n paar figuren uit het verleden misschien. Rubens heeft heel mooie dingen gemaakt. Maar we moeten wel ons realiseren dat Rubens die dingen heel vaak maakte omdat ze besteld waren. Dus het was niet zijn eigen denkbeeld wat hij uitbeeldde. Maar in het denkbeeld legde hij iets van eigen gevoelens neer. Daarom is het opvallend dat bij heel veel van de voorstellingen die Rubens heeft gemaakt, meestal veel te grote doeken voor deze tijd, maar dat daar dus details in voorkomen, achtergronden, die echt niet besteld zijn. En die leven dan vaak veel intenser dan de hoofdvoorstelling.
Maar in het boek Gert Achterberg. Dat vind ik zo tegenstrijdig.
De normaliteit van deze wereld berust op een onderdrukking van de emotionaliteit, een vergroting van rationaliteit en dan een normering van elke uiting. Een genie is gek. Maar een genie is een gek die gek te bruikbaar is. Ik vind deze wereld een krankzinnige wereld. Er lopen mensen op hun borst te kloppen vanwege hun IQ's. Die ze alleen te danken hebben aan de IQ's van andere IQ's. Die ook niet beter wisten te vragen of beter wisten te meten. De werkelijkheid is verinnerlijking. Wat van binnenuit komt, dat wordt een groot besef. Je kunt een grasstengel met zijn blaadjes, met zijn graanachtig zaad, kun je eenvoudig ontleden natuurlijk. Je kunt precies zeggen wat het is. Van elk celletje zelf. Maar je hebt het gras niet. Je kunt er alleen naar kijken. En als het ware voelen hoe het verworteld is. Hoe het met anderen verweven eigenlijk zijn levenskracht pas krijgt. Dan weet je wat gras is. En dat gras is leven. Het andere, sexy, datgene wat in jezelf al gestorven is.
Waarmee je dichter bij het spirituele gevoel met een heel laag IQ, wil je dus zeggen.
Dat heeft niet meer met IQ te maken. Er zijn mensen, mystici, die volgens andere idioten zijn, maar die in zichzelf dansen voor God. En God is hun werkelijkheid. Ze zien hem in de zon, of ze zien hem in een boom, of ze zien hem ergens anders. En ze voelden zich met hem verwant. En ze beleven intens. Denkt u niet dat die eigenlijk veel meer weten en doormaken op zo'n ogenblik dan de geleerde professor die alles van tevoren deskundig en bij herhaling heeft beproefd?
Maar houdt het in dat je jezelf dan ook heel erg remt als je over een heleboel dingen na gaat denken? Om te proberen erachter te komen of je het goed of slecht doet, als wat dan die begrippen in zouden houden. Dan kan je dan beter alleen maar via je gevoel de dingen benaderen?
Ja, je bent met een normering bezig, hè, wanneer je gaat kijken of het goed of kwaad is. Maar wat vandaag goed is, kan morgen kwaad zijn. Wat vandaag kwaad is, kan morgen goed zijn. Hoe past het op dat ogenblik in het geheel, in de sfeer van je gehele wezen? Dat is belangrijk.
Ja, maar daar kun je over nadenken. Maar dan kun je daar verder van die werkelijke waarde afkomen te staan.
Als je gaat proberen om dat af te meten, anders dan aan het gevoel van geluk dat het je brengt, of de bevrediging, of hoe je het noemen wilt, ja, dan raak je inderdaad met je denken vaak verder van de waarheid af. Er is niemand die verder van God afstaat dan een theoloog. Want zijn God is geen leven meer. Zijn God is een reeks van regels en wetmatigheden geworden. En dat is het enige wat een almachtige nooit kan zien.
Ja, maar denken over dingen hoeft toch niet te leiden tot dogma's?
Het hoeft niet te leiden tot dogma's. Kijk, denken heeft zin als een oriëntering, als een kompas. Maar de vordering, de vooruitgang, komt pas als de beweging komt. En die wordt niet overdacht, die is spontaan. Maar het is de beweging die het resultaat brengt, niet het kompas. Het denken kan je helpen om richtingen te vinden die voor jou belangrijk zijn. Maar wanneer die richting eenmaal wordt ingeslagen, dan is het geen denken meer. Als een mens alleen met zijn benen loopt, loopt hij in de afgrond. Als een mens de wereld alleen met zijn ogen ziet, dan weet hij niet wat ze is. En wanneer je ze alleen maar aanpakt, dan is hij blind voor de werkelijkheid. Maar wanneer al die dingen samen treffen, de bewegelijkheid, het zien, het horen, het voelen, dan ontstaat er een beeld van een nog steeds persoonlijke werkelijkheid. Wanneer in dit beeld dan de beleving komt van verbondenheid, dan sterft eigenlijk een deel van het denken weg. De definitie is weg. Daarvoor in de plaats komt de beleving, het ondergaan, waarbij het ik nu niet meer centraal is, maar het geheel het ik definieert en niet het ik het geheel. Ik weet niet of je het volgen kunt. Ja, we zijn wel diepzinnig aan het worden. Misschien is dat ook wel heel leuk. In een van de bekende gezangen staat: vanuit de diepte roep ik tot u, o Heer. Als je niet vanuit de diepte roept, roep je niet. En als je niet roept, krijg je een antwoord. Begrijp je wat ik bedoel? Dan, nu ziet u hoe zo'n onderwerp ons eigenlijk op een totaal ander chapitel kan brengen, zo nu en dan. Nou, want wie zou nou zeggen, niet waar, hoe weten wat goed is en wat niet goed is, en wat doe je er daarmee, hè? Dat je op kunstwerk kunt komen. Maar het gekke is, leven is alles. God is alles. Niet dat alles op zich God is. Het is er een deel van. En zo is het met werkelijkheid. Met uw eigen wezen, uw eigen beleven, met al wat u zult doormaken. De voortdurende verandering die steeds weer uitmondt in een vernieuwing. En altijd weer blijft bij die band met het geheel, die soms alle tijdelijke omschrijvingen en erkenningen overvleugelt. En daar waar dat gebeurt, daar spreekt tijdloos het ik met het ik over de kracht die het ik als bron van zichzelf herkent. Dat zijn dingen. Ja, je kunt er lang over praten, je kunt er kort over praten. Het zijn dingen die zijn niet met woorden te schetsen. En die kun je ook niet in vakjes indelen. Als u een levend wezen hebt, u hebt een koe. Hè? En u gaat hem uit elkaar halen. De biefstuk, de riblappen, het kopvlees, vanglappen, noem maar op. Kunt u niet meer zeggen, hier heb ik een koe. Het is een koe geweest. En wanneer wij proberen om de dingen na te gaan, dan hebben we het over wat is geweest. En dat kunnen we wel in stukken delen, maar het leeft dan niet meer. De grote kunst is, geloof ik, om elke dag opnieuw te zoeken in jezelf naar dat gevoel van tevredenheid of verwantschap of verbondenheid. Dat je eigenlijk verder drijft zonder dat je weet waarom. En van daaruit dan te volbrengen. Ook binnen een kader dat voor mensen helaas niet meer bestaat. Maar binnen dat kader laat je daardoor bewegen. Je kunt niet zeggen, het is goed of het is kwaad. Je kunt zeggen, het is, ik leef. Nu leef ik even werken. Zodra je dan weer terugvalt op je afwegen van de tegenstellingen, van klasseren van de dingen, dan is het geheel weg. En wat overblijft, is een gevoel, plus een omschrijving, die eigenlijk niet veel meer is dan de dop rond een ei waaruit leven geboren was. Nou, we zitten erg te filosoferen, maar misschien vindt u het te erg en wilt u wat anders horen, dan zegt u het ook maar.
Ja, ik wou eigenlijk wat vragen. U heeft een tijdje terug zo, even een avond. Dat zegt, als je dood bent, zo zal ik het dan uitdrukken, dan kom je weer om en dan kun je beter begrijpen. Wat ontmoet je dan op dat moment? Wat zal je dan ontmoeten?
Jezelf.
Ja, maar wat herken je daar dan aan? Ontmoet je dat?
Je ontmoet jezelf in al die belevingen. Maar in alle belevingen ben je nu één met al wat in die beleving een rol speelt. Als je dus iemand een klap geeft, dan weet je niet alleen dat je hem gaf, maar je weet ook hoe de ander het onderging. Wanneer je een mens gelukkig hebt gemaakt, dan is het niet alleen je eigen beeld van dat geluk, maar ook de werkelijkheid van dat geluk die naar je toe komt vloeien. Als je iets hebt gedaan zonder erbij na te denken, misschien het is voor een ander groot en belangrijk geweest, je denkt terug, dan zie je hoe belangrijk je kunt zijn voor anderen. Dat is niet te omschrijven, het is een ontmoeting met jezelf, met de totaal inhoud van jezelf. En alles wat voor jou op een of andere manier van belang was, dat komt er bijna voor.
Misschien dingen die je nu niet belangrijk vindt?
Meestal. Meestal dingen die je nu niet belangrijk vindt. Of waar je een beetje schouderophalend voorbij gaat. Want kijk, het verstand kan de belangrijkheid van de totale persoonlijkheid niet beseffen. En als je met je verstand bezig bent, dan vraag je dus naar dingen die passen in het redelijke patroon. Maar het redelijke patroon is zo'n klein stukje van de hele werkelijke persoonlijkheid. En dan komt de werkelijke persoonlijkheid pas aan toe.
Met andere woorden, je wordt dan geconfronteerd met de werkelijke waarde die het leven je gegeven heeft. Weet je dan ook, of kan je er dan ook iets mee doen?
Nee, je bent het.
Je bent het.
Je bent het.
Je wordt er dus mee geconfronteerd. Goed. En dan?
Dat kan ook weinig zijn.
En dan?
Ja, hoe moet je dat opschrijven? Kijk, als u alleen verstandelijk bent, dan bent u een enorme bol met één taster. Meer niet. Dan kunt u maar heel weinig bereiken. Op heel weinig reageren. Maar elke daad, erkenning, elke beleving wordt ook een taster in de geest. En hoe meer tasters je hebt, hoe meer je het geheel van je omgeving gelijktijdig kunt aanvaarden, met hoeveel meer entiteiten, persoonlijkheden, krachten je als het ware kunt communiceren. Het is dus een uitbreiding van je mogelijkheden die ontstaat door de erkenning van je innerlijkheid.
En zijn dat dan gelijkgestemde persoonlijkheden?
Soms wel, soms niet.
Of juist tegengesteld? Of niet? Ga je die niet uit de weg die tegengesteld zijn?
Als mens doe je dat meestal wel.
Ja.
Als geest kun je dat niet. Het is namelijk zo, wanneer ik het licht aanvaard en ik probeer nog steeds te herkennen, dan moet ik ook het duister aanvaarden. Ik kan niet één van de twee hebben. Ik kan ze alleen samen hebben. Want ze bepalen onderling de betekenis. Scheppen de gradatie.
Ja, ja.
En je kunt dus niet zeggen, het slechte, dat beroert mij niet. Alleen de betekenis van het slechte.
Ja, het onaanvaardbaar eigenlijk.
Het onaanvaardbaar, nou ja, goed hoe je het doen wilt. Ja? Die wordt voor jou iets anders, laat ik het zo zeggen. Wanneer je iets ziet alleen in de felle zon, zie je heel weinig. In de woestijn bijvoorbeeld. Maar wanneer dat felle zonlicht nu schaduwen gooit, dan door de schaduwen zie je de structuur pas van de woestijn. En zo is het eigenlijk met leven ook. Het is de samenwerking tussen het hogere en het lagere, waardoor een beleefbaarheid ontstaat, een kenbaarheid in zekere zin.
Op zekere zin, in zekere zin moet je dus ook keuzes doen. Gevoelsmatig dan natuurlijk. Of niet?
Altijd.
Ja, als je redelijk denkt, is het een keuze.
Ja, maar weet je wat anders zeggen?
Kan er een keuze bestaan op het ogenblik dat de gehele persoonlijkheid in wezen daar zichzelf uitdrukt in de schijnbaar eenzijdige?
In dat geval kun je er niets aan doen.
Je bent het.
Ja.
Met wat je bent doe je veel meer dan je beseft. Door wat je bent besef je. Maar door het beseffen groei je.
Houdt dat in dat die verruimelijking van je, laat ik het maar persoonlijkheid noemen, door het herkennen van die werkelijke waarde, dat er zowel geen triomfgevoel als teleurstelling meer is, maar dat het gewoon een beleving is van het geheel?
Ja, het is geen waardering meer. Het triomfgevoel, dat is alleen maar wanneer je een overwinning boekt.
Ja.
Maar je overwint in wezen. Je bent alleen. Al datgene wat menselijk gezien triomf is of nederlaag, dat is voor het ik dat zich met zichzelf geconfronteerd, zichzelf beseft eigenlijk, zodra het zich als deel van het geheel voelt, niet meer nederlaag of triomf. Het is gewoon fase van zijn. En heeft zijn betekenis dan ook niet positief of negatief, maar is dat alleen als de mogelijkheid tot verwerken van wat er buiten je bestaat. Je hebt zoals een merk waarin het heel erg moeilijk is om juist te formuleren.
Ja, maar daarom juist zo belangrijk voor ons. Mag ik nog een vraag stellen?
Ja, natuurlijk.
U heeft zo pas gezegd, de verschillende ikken komen bij wijze van spreken synchroon te staan op het moment dat je dus eigenlijk werkelijk weet waar je mee bezig bent. Komt dat eigenlijk neer op wat u nu zegt? Is dat je dan op dat moment dus werkelijk... Ja, wat u dus ook eigenlijk zegt in het hiernamaals, als je dus voor de dingen komt te staan, ook hier dus ook, hè, als deze hele zaak synchroon staat, is dat het moment dat je werkelijk bent?
Volgens mij wel, ja.
Ja,
omdat je dan als geheel, dus als de werkelijkheid die je bent, bestaat. En niet alleen als een pseudopode van. Een uitstulping van de grote werkelijkheid.
Nee, omdat je dan ook geen waardebesef meer heb, hè? Het is er.
Het is er.
Maar waardebesef is er dan dus niet meer.
Je beseft het ook
niet. Ja.
Toch?
Nee, je beleeft. Je beleeft. Beseffen is hier misschien nog niet het juiste woord, omdat daar toch nog iets van denken of van formuleren bij zit. Het is gewoon. Ja, ja, ja. Dat is duidelijk, ja. Dan moet je dat zeggen. Wanneer de droom en de werkelijkheid versmelten, ik niet meer denk, maar slechts bestaan ondergaan, zo denk ik, ken het hele al, en keer toch tot mijzelf in. Want zelf ben ik mij het al, zelf einde en begin, totdat ik niet meer kan zijn, dat mijn grens niet meer bestaat. En al wat is, al wat was, mijn wezen ondergaat en antwoordt met zijn zijn. Je ziet, ik grijp ook al naar de dichtkunst om gevoelens door te geven die nog moeilijk uit te drukken zijn.
Het spijt me dat ik het zo moeilijk gemaakt heb. Jawel, maar dan ga je gauw weer glijden.
Dat is geen wijk hoor. Ook geen stille wijk.
Nee, daar ben ik het ook niet mee eens.
Nee, we zullen het ook niet te lang meer maken. Maar nu we zo echt veel te filosoferen doen eigenlijk. het onbekende is nodig om ons het bekende te doen beseffen. Kunt u dat gewoon?
Ja.
Maar het besef dat het onbekende verwerkt, verliest zijn vermogen tot formulering van wat het ondergaat. De waarde veranderen. Het ogenblik dat ik het van binnen naar buiten verleg. De componist roeit klanken van engelen. En als hij ze neerschrijft, is het een stukje tingeltang. Misschien kun je het zo het beste uitdrukken. Wanneer je de oneindigheid hoort zingen, de minuten samensmelten tot eeuwen, in één zingende sfeer, dan moet je dat dan nog weergeven. Met een hobo, noem haar. Er is niets om het weer te geven. In de mens en in de geest ook, in vele werelden, bestaat niets wat weer kan geven, wat innerlijk al beleefd wordt. Dan kun je alleen maar kleine fragmenten van je dromen schetsen in de taal, in de uiting van de wereld tot je behoort. En zelf besef je de onvolkomenheid, terwijl een ander er misschien ondergang of verrukkingheid proeft. Het zijn fragmenten. Het klinkt gek, maar hoe kun je een heen bereiken als je niet door het diepst van het duister heen bent gegaan? En hoe kan een hel bestaan wanneer je niet weet wat een hemel is? Beide zijn toestanden, emotionele toestanden in feite. Maar de emotie moet in de erkenning van het andere zijn geweest. Zodra ik denk, omschrijf ik, maak ik waandroom en waanbeeld de werkelijkheid. Als ik het duister gevoel, weet ik dat het licht bestaat. Als ik mij baat in het licht, word ik mij bewust van duister. Is het samengroeien van alle dingen, waaruit de werkelijke waarde van het leven, van het bestaan, zou ik moeten zeggen, het leven denkt u aan een korte periode, van het bestaan is geleefd. Het zijn de dingen die samenkomen. Het zijn de krachten die samengaan. Waarin de oneindigheid spreekt, de tijd ophoudt, betekenis te hebben. Nu leef waar u ook bent. Altijd in eenheid met al. Laat het al nu spreken, maar weet steeds, waar duister is ook licht. Waar licht is ook duister. Tot beide versmolten zijn en alleen het onzegbare zijn overblijft. Oké, u hebt met uw onderwerp aardig wat aan het rollen gebracht.
Het spijt.
Nee, dat doet u niet. Dus
maar ik vond het leuk. Ik vond het ontzettend leuk. Met woorden zijn bepaalde dingen niet over te brengen, maar er zit toch ergens een draagtoon in die je wel voelt. En ik geloof dat dat alleen maar over te brengen is met woorden die gebrekkig zijn.
Woorden zijn de knieën die
je aantrekt. Ja. Maar onthoud u één ding, in uw wereld maken kleren de mens. En zo maken vaak woorden de waarheid. En de waarheid kan zonder woorden bestaan. Maar woorden zonder waarheid geen betekenis. Zo, dat was heel filosofisch. Ik ben misschien hier en daar iets te ver gegaan. Ik heb geprobeerd om het onzegbare dan toch tastbaar te maken, laat ik het zo zeggen. Wat ik gefaald heb of ik verveeld heb, dan excuses. Maar volgende keer dan niet zo'n stom onderwerp kiezen. Als u denkt dat het is geslaagd, nou dan weet u in ieder geval dat wij in ons onderling contact wel degelijk kunnen spreken over het onzegbare. Wanneer we maar niet denken dat we het daarmee duidelijk schetsen. Wanneer we beseffen dat het een richtlijn kan zijn met de beleving. Vrienden, mij betreft de beste poging heb ik eraan gewacht. Wat die betreft in ieder geval dank voor uw gevoelens van verbondenheid die hier en daar tamelijk sterk waren. Dank voor uw aandacht. Prettige avond, vrienden.
Dank u wel.